Radio Onda Italiana präsentiert Voice of the Town mit Silvia Terribili auf Wunstagabend auf Radio Salto Amsterdam. Iedere Wunstag von 8 tot 9. Informatie, Aktualiteit und mooie Musik. Voice of the Town. Goedenavond, beste luisteraars. En hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town in Amsterdam vanuit Radio Salto. En we hebben vanavond een aantal actuele thema's. En we beginnen met het klimaat. Er is een manifesto uitgekomen, gepubliceerd door de organisatie Global Climate Intelligent Group, Intelligence, sorry, Group, www.clintel.org. En dat is een verklaring. Een verklaring ondertekend door meer dan duizenden deskundigen op het gebied van klimaat, van meteorologie, van de natuurkunde. Op het moment dat zijn 1107 ondertekenaars van dit document. En de titel van het document is There is no climate emergency. Er is geen klimaatnoodsituatie. Het document is in het Engels en het is getekend door deskundigen uit verschillende landen in de hele wereld. En dit is de tekst van het document. Klimaatwetenschap zou minder politiek moeten zijn, terwijl klimaatbeleid meer wetenschappelijk zou moeten zijn. Wetenschappers moeten openlijk ingaan op onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen van de opwarming van de aarde. Terwijl politici de werkelijke kosten en de ingebeelde baten van hun beleidsmaatregelen onpartijdig moeten berekenen. Zowel natuurlijke factoren als menselijke invloed veroorzaken opwarming. Uit het geologisch archief blijkt dat het klimaat op aarde al zolang de planeet bestaat varieert, met natuurlijke koude en warme fasen. De kleine ijstijd eindigde pas in 1850. Het is dan ook geen verrassing dat wij nu een periode van opwarming meemaken. De opwarming verloopt veel trager dan voorspeld. De wereld is aanzienlijk minder opgewarmd dan het IPCC voorspelt op basis van de door modellen voorspelde invloed van de mens. De kloof tussen de werkelijke wereld en de wereld van modellen vertelt ons dat we de klimaatverandering nog lang niet begrijpen. Klimaatbeleid steunt niet op adequate modellen. Klimaatmodellen vertonen vele tekortkomingen en zijn in de verste verte niet aannemelijk als beleidsinstrumenten. Zij overdrijven niet alleen het effect van broeikasgassen, maar gaan ook voorbij aan het feit dat verrijking van de atmosfeer met CO2 gunstig is. CO2 is plantenvoedsel, de basis van alle leven op aarde. CO2 is geen vervuilende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Meer CO2 is gunstig voor de natuur, waardoor onze planeet groener wordt. Extra CO2 in de lucht heeft de groei van de biomassa van planten wereldwijd bevorderd. Het is ook rendabel voor de landbouw, waardoor de opbrengst van gewassen wereldwijd toeneemt. De opwarming van de aarde heeft niet geleid tot meer natuurrampen. Er is geen statistisch bewijs dat door de opwarming van de aarde orkanen of stromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen verergeren of frequenter wordt voorkomen. Er is echter overvloedig bewijs dat CO2-beperkende maatregelen even schadelijk als duur zijn. Klimaatbeleid moet wetenschappelijke en economische realiteiten respecteren. Er is geen klimaatnoodsituatie. Daarom is er geen reden tot paniek en alarm. Wij zijn fel gekant tegen het schadelijke en onrealistische CO2-neutrale beleid dat voor 2050 wordt voorgesteld. Ga voor aanpassing in plaats van beperking. Aanpassing werkt, ongeacht de oorzaken. En we gaan nu luisteren naar Niels Fram. Komt heel langzaam aan. Een stukje bij beetje. Niels Fram. All Melody. dit was Niels Fram in All Melody. En er is een groep van wetenschappers. Die komen uit alle landen van de wereld eigenlijk. Dat zijn 1107 wetenschappers, waaronder deskundigen op het gebied van klimaat, van climate science, van meteorologie, van natuurkunde. En ze hebben een manifest getekend. Dat is te vinden op de website van World Climate Declaration. En de titel is: Er is geen klimaatnoodsituatie. En het is een hele lange lijst. In Nederland zijn er ook 168 deskundigen die getekend hebben. En het zou natuurlijk heel mooi zijn om een van hun of een paar van hun te kunnen interviewen hier voor de radio en hun argumenten horen. Het gaat om mensen die deskundig zijn op dit terrein. Dat zijn wetenschappers. Dus hun woord moet absoluut gehoord worden. Wat zij zeggen, ons advies aan de Europese leiders is dat de wetenschap zou moeten streven naar een aanzienlijk beter inzicht in het klimaatsysteem. Terwijl de politiek zich moet concentreren op het minimaliseren van de potentiële klimaatschade door prioriteit te geven aan aanpassingsstrategieën op basis van beproefde en betaalbare technologieën. En ik zou willen zeggen op technologieën die niet in strijd zijn met de bestaande conventies en akkoorden, internationale verdragen, zoals het EMOT, de EMOT-conventie. En die verbiedt alle interventies, alle operaties in de lucht, in de grond, in het milieu, in de ruimte, die gevaarlijk of schadelijk kunnen zijn. Dus hiermee dan ga je een heleboel operaties verbieden. Dit verdrag is ondertekend door heel veel landen, dus waaronder de Verenigde Staten, maar ook Rusland. Dus deze landen die moeten zich daaraan houden. We denken in het bijzonder aan geoengineering bijvoorbeeld, waar ik al een aantal jaren aan het onderzoeken ben. Ik heb verschillende deskundigen hierover geïnterviewd. En vorige week heb ik nog een interview met Herman Russenberg laten horen, ook over dit onderwerp. En we gaan door op dat aspect, want ik vind het heel belangrijk. Een heel belangrijk thema. Maar dit manifest, dus deze verklaring, is dus ondertekend door meer dan 1000 deskundigen. En wat zij zeggen, geloven in de uitkomsten van het klimaatmodel is geloven in wat de modelmakers erin hebben gestopt. Dit is precies het probleem van de huidige klimaatdiscussie, waarin klimaatmodellen centraal staan. Klimaatwetenschap is verworden tot een discussie gebaseerd op overtuigingen, niet op gezonde zelfkritische wetenschap. Moeten we ons niet bevrijden van een naïeve geloof in onvolwassen klimaatmodellen? Meer informatie zijn te vinden op de website van World Climate Declaration. En wat dit onderwerp betreft, dan zou ik ook willen verwijzen naar het boek van een vooraanstaande deskundige. Dat is Steven Koenig. Hij is niet zomaar iemand. Hij was onder staatssecretaris onder de administratie Obama. Dus niet iemand uit de ploeg van Trump, maar hij had een hele belangrijke functie in de administratie van president Obama. En hij heeft een boek geschreven dat dit aanzettelt. En daar staan heel veel informatie in, echt op hele technisch niveau, heel hoogstaand niveau. Maar de conclusie is dat de wetenschap wat de klimaatvoorspellingen voor de toekomst is niet settled. Het is niet aanzetteld. Dit wil niet zeggen dat er een verhoging van de concentratie van CO2 plaatsvindt. Dat is bewezen. Dit wil niet zeggen dat de gemiddelde temperatuur een lichte stijging vertoont sinds 1850. Dus dit klopt allemaal. Maar wat niet klopt, dat zijn die voorspellingen. Want wij weten heel veel dingen niet. We weten voornamelijk niet de rol van wolken, van bewolking. We weten heel veel niet van interacties in de ruimte. Het hele idee dat de science, de wetenschap het allemaal weet, dat er een consensus is, dat klopt helemaal niet. En dus er zijn een aantal dingen bekend, maar het is nog niet zo dat wij kunnen zeggen, de wetenschap is settled. Het is een dik boek, een wetenschappelijk boek. Het is een heel interessant boek, maar dit is in een paar woorden de conclusie. Je moet heel goed opletten voordat je tot de conclusie komt dat wij alles weten en dat wij precies weten wat het probleem is en hoe wij dat kunnen oplossen. Dat is op dit moment niet zo. Dus belangrijk om verder te gaan met onderzoek. En een ander aspect is natuurlijk de rol van de oplossingen die voorgesteld worden, zoals geoengineering. Maar daarover kom even later misschien nog even op terug. Ik wou nu even een nummer draaien van Sting, dat dit Russians. Dit moet aan ons herinneren dat de oorlog die op dit moment plaatsvindt moet stoppen. En dat wij als democratische landen alles moeten doen om te helpen, om naar een overleg, naar een vredesoverleg te komen. Dat moet onze rol zijn. Ik vind het totaal verkeerd dat wij gewoon partij nemen en dat wij wapens leveren. Want op deze manier gaat de oorlog alleen maar door. En het is heel duidelijk natuurlijk een oorlog van de NAVO tegen Rusland geworden. En Oekraïne is alleen een slachtoffer hiervan. Vooral het volk in Oekraïne natuurlijk. Ja, de elite die zal wel daar profijt van hebben, maar het volk en de mensen niet. En we gaan nu luisteren naar Sting. Het is een oude nummer, maar helaas nog steeds ontzettend actueel. Russians.
To respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets.
Ja, we share the same biology. Dat is iets wat... het lijkt alsof wij dit gewoon vergeten zijn op het moment dat wij gaan demoniseren. De vijand gaan demoniseren. In ieder geval, wij zijn tegen het aanleveren van steeds meer wapens. We zijn tegen die zware sancties die eigenlijk alleen maar gaan... een probleem vormen voor de mensen, voor de Europeanen. En op deze manier, dat willen we een lesje leren aan Rusland. Maar er zijn zoveel consequenties. En deze sancties zijn enorm schadelijk voor alle economieën. En vooral voor de mensen, voor 90% van de Europese bevolking. Die ondervindt enorme schade aan in economieën. Die gaan gewoon kapot. Bedrijven gaan kapot. Gezinnen die komen te staan voor onmogelijke kosten, rekening. We moeten allemaal gaan bezuinigen. En aan de andere kant, dan zien we dat de militaire industrie floreert. En die verdient er, die maakt er steeds meer profijt van. En ook het klimaat gaat eraan, want wat denken we van hoe slecht de oorlog is voor het klimaat, voor het milieu, voor de vervuiling, voor zoveel meer vliegtuigen en militaire vliegtuigen die in de lucht vliegen en die onder andere ook het broeikaseffect verergeren. Dus de kosten voor het milieu, voor het klimaat van oorlogen zijn enorm. Dus aan die ene kant dan zeggen wij, ja, we willen die ecologische transitie. Maar aan de andere kant dan gaan we alleen maar sparen op gas. En die energie die wij spenderen aan oorlog voeren, aan bewapening. Dat gaat alles heel zwaar compenseren. We gaan luisteren naar een ander nummer. Dit is van Okia Nelsi. Dat is een Oekraïense band. En de titel is ook veelzeggend. Not My War. Dit nummer is van voor de oorlog. Van voor deze oorlog. Het is van een paar jaar geleden. En toen al was er een oorlog. En toen al moesten mensen gaan vechten tegen hun broeders en zusters in hetzelfde land. Een oorlog die niet van ons is. Okean Elsie, not your war.
Bira sitani, son seitem, malo kto znaje. Що ж буде з ним? Що буде завтра? Юних думках в когось надія, а в кого страх? Stale batьками.
spotu i tam gde bez sliz tilke ne bula v domu me te ja tak ne možu a jak zmožeš te.
En dit was Ok en Elsie in A Not Your War. Ok en Elsie is een Oekraïense band en dit nummer dateert uit een aantal jaren al. En toen al was er een oorlog die in de woorden van deze band Not Our, Not Your War, niet onze oorlog. En over de gaande oorlog, dat moet eigenlijk meer bekend worden. We willen eigenlijk weten wie zijn de verantwoordelijken achter die aanslag op de gaspijpleiding, de Nord Stream 2. Op dit moment, het wordt aangenomen dat het Rusland daar schuldig aan is. Maar er zijn totaal geen bewijzen hiervoor. En het is ook ongelooflijk. Dit is infrastructuur waarbij Rusland $12 miljard aan uitgegeven heeft. Dat is enorm dure infrastructuur en belangrijk. En wat voor zin zou het hebben om het op te blazen? Dat is echt krankzinnig. Ja, je kan natuurlijk allerlei motieven en argumenten bedenken, maar er is geen enkel bewijs. En wij hebben recht op de waarheid. Dus de waarheid moet onderzocht worden. Er moeten verantwoordelijk zijn voor deze enorme aanslag. Die trouwens niet alleen een aanslag is ten opzichte van Rusland en van alle landen die gas zouden krijgen vanuit Rusland. Maar ook op het milieu. Dus wij de hele tijd zijn we bezig met de ecologische transitie. En dan gebeurt dit. En we zijn niet in staat om dit op een goede manier in het kader van de Verenigde Naties uit te zoeken en verantwoordelijken ervoor te vinden. Dit is echt heel vreemd. We hebben recht en we moeten blijven vragen dat we recht hebben op de waarheid rond deze aanslag. En nog iets in verband met die energiecrisis. Want er is een energiecrisis in Europa. En de energiecrisis zorgt er nu ook voor dat er een vertrouwde Europese discussie opleeft. Die over gezamenlijke schulden, of zogeheten eurobonds. In een opiniestuk dat in meerdere Europese krant verschijnt, pleiten twee eurocommissarissen voor meer Europese financiële solidariteit. Suggereren zij een herhaling van steunfondsen uit de coronacrisis. De oproep komt in aanloop naar de EU-top in Praag komende vrijdag. Aanleiding voor het pleidooi is het massale steunpakket, €200 miljard, dat de Duitse regering vorige week presenteerde. In Europa is ergernis over dat pakket, waarmee Berlijn huishoudens en bedrijven wil beschermen tegen de hoge energieprijzen. Terwijl Europese EU-landen met grote moeite naar een gezamenlijk antwoord op de energiecrisis zoeken, wordt het Duitse steunpakket ervaren als een beschaafde middelvinger naar de rest van Europa. Andere lidstaten hebben immers lang niet zoveel geld beschikbaar, wat het risico op scheefgroei in de Europese interne markt voedt. Het Duitse steunpakket roept vragen op, schrijven eurocommissaris Thierry Breton van de interne markt en Paolo Gentiloni, economie, uit respectievelijk Frankrijk en Italië. Hoe kunnen lidstaten die niet over dezelfde begrotingsruimte beschikken, hun bedrijven en huishoudens gelijkaardig ondersteunen? In antwoord zien zij in gemeenschappelijke Europese instrumenten. Met andere woorden, een vergelijkbaar gezamenlijk schuldenprogramma, als tijdens de pandemie werd opgetuigd. En zoiets is natuurlijk broodnodig. En een ander punt van ergernis is natuurlijk dat die gasprijzen en die energieprijzen besproken worden in Amsterdam door de markt. Hè? Dus de markt bepaalt dat er gespeculeerd mag worden over deze prijzen ten koste van de Europese bevolking. Dus 90% van de mensen die hebben hieronder te lijden. Omdat wij de vrije markt gewoon moeten hun gang moeten laten gaan. En natuurlijk, deze beurs die staat in Amsterdam. Dus iedereen kijkt naar Nederland. Want geven wij aan die energiebedrijven de vrije alle ruimte om een prijzen en een speculaties uit te voeren. En wat blijft over van de solidariteit? Dus die woorden van... Het is te hopen dat de woorden dan van Thierry Breton en Paolo Gentiloni enigszins gehoord worden in de Europese Unie. dat met een nieuwe groep. En als laatste wil ik een klein stukje van een interview met Naomi Wolf laten luisteren. Ze vertelt haar ervaring van being aangevallen omdat ze durfde te praten over de problemen die vrouwen ondervonden na de vaccinatie. We gaan luisteren naar Naomi Wolf.
A year ago and got you denounced as a conspiracy theorist and now actually being accepted by governments. Do you think things are going your way, as it were?
Well, it's sad that it takes a year for the rest of the world to catch up with what used to be called journalism, right? I'm not a contrarian. I'm not a conspiracy theorist. I'm a journalist. And I did a year ago exactly what I've done for 35 years, which until 2020 led me to be a darling of the,
the
established media. But in 2020 and into 2021, when I was reporting accurately on women's health problems that women were reporting subsequent to the mRNA COVID-19 injection, specifically menstrual problems, I was denounced and smeared, a global smear campaign, actually. It was pretty scary. And I was called all kinds of names. And indeed, as you point out, in the last month, NIH, Washington Post, CNN, all of them are confirming that, in fact, millions of women have been harmed in terms of their menstrual health by these mRNA injections. So that's pretty sad. But I'd rather women had the information and could protect themselves going forward. And what happened to me is insignificant compared with that.
Yeah, let's talk about that, because, you know, the thing about these vaccines is they cause almost every conceivable kind of damage. You've been talking about women. They also do terrible things to healthy young men. But let's just stick with the women's thing, because you've been a famous feminist in the Western world for quite a while. These things, as you say, they affect women's menstrual cycles. They're finding the mRNA showing up in breast milk of feeding mothers. There's disturbing trends in fertility. I've just looked at the numbers from Switzerland and Germany and various other continental countries, but I take it it's pretty similar here and in the US. Why is it that feminists aren't interested in what seems to be an obvious women's health issue?
Yeah, I mean, feminists, look, you just had a couple of segments showing that in Britain, as in the United States, civil society has been wholly co-opted by bad actors trying to destroy British civil society, trying to destroy U.S. civil society. My book argues that this is a script. It's been enacted all over the world, especially aimed at the West. So unsurprisingly, the people who used to be feminists, you know, the Boston Women's Health Collective, the National Organization of Women, the American College of Obstetrics and Gynecology, the doulas, all the people who are supposed to stand up for women's health, were silent. They, you know, all these civil society institutions and the media took the money, whether it was Bill and Melinda Gates money, which went to entities like the BBC, which is why the BBC has attacked me and or whether it's $1 billion from the CARES Act in the United States that went to trusted messengers to co-opt them to overcome vaccine hesitancy. And I found out very frighteningly that it wasn't just the CDC that was colluding with Twitter. This was revealed through an America First legal lawsuit a couple of weeks ago to silence me and other people, but in my case, with this accurate tweet about women's menses being harmed, but also a more recent action by the attorneys general of Missouri and Louisiana have found that the White House was involved. At the highest levels, there's silencing going on, and it's very parallel to what you showed with this vicar's wife in Britain. At the highest levels, people are being instructed to silence, suppress, coerce, bully the truth about particular issue.
What's amazing to me is the effect it's had actually on the medical community. I mean, even before you get to this crazy law in California where you can get struck off if you actually have an alternative view to the official version. I mean, I don't know what that's going to do for the standards of medicine. It reminds me, I don't want to exaggerate, but it does remind me of Stalinist Russia, where every time Stalin had a mild ailment, he had to get a all the doctors had to be ideological, which meant they were crap. And so he had to get some non-ideological doctor if he had anything wrong with him. I mean, we're moving into a situation like that, aren't we?
I think we're there. I mean, Mark, I'm Jewish. And, you know, I can say this. I don't think you're going too far. I think you're going exactly where you should go. It was the doctors in pre-Nazi Germany in the early 30s who were co-opted by the National Socialists and sent to do exactly what we're seeing kind of replaying now. It was the medical organizations in the early 30s who were emboldened to be the arbiters of, you know, life worthy of life, life unworthy of life, and to kind of medicalize and pathologize dissent or difference. So we're seeing a wholesale purchasing of the medical establishment in the United States, in Britain, and in countries around the world to do things much more serious. But let me just give one example. You brought this up, and you're so right. I have 3,500 experts at the War Room Daily Cloud, Pfizer documents research, volunteer effort, medical experts, scientific experts going through the Pfizer documents. And indeed, they're finding horrific harms against human reproduction, 360-degree harms. Who should be stepping up to announce this? The AMA? Who's announcing it? It's people like you and me, the last remaining independent journalists. But this is a scandal that the human race has never seen before of such magnitude.
Well, we've talked about it from a woman's point of view. There's also evidence that it's affecting male sperm counts.
Yes.
What I find odd, we had a lady on, Vicky Spitt, who was widowed in her 30s. She lost her husband to the AstraZeneca vaccine, and they held a coroner's inquest. And all the doctors and nurses called to testify said that they didn't know anything about side effects. The only thing they knew about side effects was not from the hospital, not from the medical establishment, but was from just Googling around when they opened up their laptops.
Shocking. Yeah, I know exactly how this silencing is being enforced. Doctors and nurses are coming to us saying that if they even give their patients informed consent, meaning any hint of the massive risks attached now, confirmed with these mRNA injections, they get letters saying they'll be delicensed, and some of them are being delicensed. But, you know, you mentioned the suppression of sperm count. That's absolutely correct, and the journal Andrology reported that. But we, our team, has broken stories even more horrific than that. For instance, Amy Kelly, our team project director, did a report based on the Pfizer documents showing that little boys and baby boys, their Leydig cells and Sertoli cells are damaged by the mRNA injections. That's the factory of masculinity. That's the factory of the hormones that turn boys into men.
Yep.
So this is why I'm not ashamed to say it at this point. I've got so much evidence. This is why I believe these are bioweapons, because they are literally sterilizing people. They're poisoning breast milk. There's not just mRNA in breast milk. There's there's polyethylene glycol now in vaccinated mom's breast milk. They're damaging the placentas of women so that they can't, so that we're seeing chromosomal abnormalities, and they're negatively, if they're emasculating men, essentially.
En dat waren de woorden van Naomi Wolf over de effecten van vaccins. En dit was het einde van deze uitzending van Radio Onda Italiana, Voice of the Town. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. Luisterde naar Voice of the Town met Silvia Terribili. Op Radio Salto Amsterdam iedere woensdagavond van 8 tot 9. Dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer.